Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Wij worden verzocht te zingen van Psalm 71 en daarvan het tweede en het derde vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burg zijt en beschermer. En wat er volgt in het derde vers, Psalm 71, de versen 2 en 3. en dierbaar woord worden gelezen. Het eerste boek van Samuel, daarvan het 24ste hoofdstuk. Vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 5, dat handelt van de volharding der heiligen. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven den Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun conscientie en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op den weg wederkeren, het vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Wij lezen 1 Samuel 24. En David toog vandaar op en hij bleef in de vestingen van Engedi. En het geschiedde nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen, zeggende: zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël en hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken boven op de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg, waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonk. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie, de dag in welke de Heere tot u zegt: zie, ik geef uw vijand in uw hand, en gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stillekens een slip van Sauls mantel. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zeide tot zijn mannen: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, den gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. En David scheidde zijn mannen met woorden en liet hun niet toe dat zij opstonden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk en hij riep Saul achterna, zeggende: mijn heer koning. Toen zag Saul achter zich om en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. En David zeide tot Saul: waarom hoort gij de woorden der mensen, zeggende: zie, David zoekt uw kwaad. Ziet het, in deze dagen hebben uw ogen gezien dat de Heere u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spelonk. En men zeide dat ik u doden zou, doch mijn hand verschoonde u, want ik zeide: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Zie toch, mijn vader, ja, zie de slip uw mantels in mijn hand. Want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad noch overtreding is, en ik tegen u niet gezondigd heb. Nochtans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt. De Heere zal richten tussen mij en tussen u, en de Heere zal mij wreken aan u. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Gelijk als het spreekwoord der ouden zegt: Van de goddelozen komt goddeloosheid voort, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Naar wien is de koning van Israël uitgegaan? Wie jaagt gij na? Naar een dode hond? Naar een enige vlo? Doch de Heere zal zijn tot rechter en richter tussen mij en tussen u. En zien daarin en twisten mijn twist en richten mij van uw hand. En het geschiedde toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken. Zo zeide Saul, is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zeide tot David, gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in uw hand besloten en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan? De Heere nu vergelde u het goede voor deze weg die gij mij heden gemaakt hebt. En nu, zie, ik weet dat gij voorzeker koning worden zult en dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Zo zweer mij dan nu bij den Heere, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien en mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. Toen zwoer David aan Saul. En Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting.
Psalm 35, we zingen de versen 2 en 11. Beschaam ze in hun trotse waan die mij zo wreed na het leven staan. Zo worden ze achterwaarts gedreven en rood van schaamte. Doe hen beven die kwaad verzinnen tegen mij. O Heere, gij ziet het. Zwijg niet stil uw recht. Beslissen mijn geschil. Psalm 35. We zingen de versen 2 en 11. Uw liefdegaven worden gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf.
Thank you.
Gemeente, met Heere hulp willen wij 1 Samuel 24 met u overdenken. We lezen nog het 7e vers. 1 Samuel 24, we lezen vers 7. En David zeide tot zijn mannen: dat laat de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. Hoe David de gezalfde des Heeren spaart. Wij letten met Heere hulp op 3 gedachten. We zien waar hij Saul ontmoet, hoe hij tot Saul spreekt en wat hij Saul belooft. Hoe David de gezalfde des Heeren spaart, waar hij Saul ontmoet. David is gevlucht in de vestingen, de woestijn en Gedi. Als Saul het hoort, dan zoekt hij ook daar David weer op om hem te doden. David en zijn mannen zitten in een spelonk verborgen. En het is toevallig natuurlijk dat koning Saul net in die spelonk gaat. Of dat bestaat niet. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Saul die gaat in die spelonk en David en zijn mannen zitten daar. Wat een beproeving voor David. Zijn mannen maken het tot een verzoeking voor hem. Tot een list. Maar wat een genade. David spaart hem. Hij gaat de spelonk uit als Saul eruit gaat. En roept hem na: mijn heer koning. En buigt zich voor Saul. En zegt: wat doet u toch? Wat doet u toch? De Heere zal richten tussen mij en tussen u. En dan, ach, het wordt Saul toch een beetje te veel. Als je dan zijn schoonzoon zo hoort spreken, dan is er toch nog iets eventjes dat breekt. Hij barst in snikken uit. Die grote man daar, die soldaat. Tranen over zijn wangen. Is het jouw stem, David? Ja. En dan vraagt hij tenslotte aan David: wil je me zweren dat je mijn nageslacht straks niet zal doden? En David zweert dat, onze derde gedachte, wat hij zal belooft. Gemeente, dat is toch wat? Even naar de toepassing. Als nu tot David Saul niet zoekt te doden, dan mogen we u vanavond de meerdere van David prediken. Die zegt: zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust. Dat u zich bekeert en leeft. Voelt u de les? Jonathan, zijn zielenvriend, had zijn hand gesterkt in God. Naar zijn hart gesproken, op God gewezen. Mijn vader zal je niet kunnen vinden. Je zult voorzeker koning worden over Israël. Dan zal ik de tweede man bij je zijn. Dat was meer een wensen dan een dadelijk geloven, zagen we. Maar Jonathan is spoedig daarna gestorven. Maar zijn hand was gesterkt, Davids hand. Riem onder het hart gestoken. God is getrouw die het ook doen zal. Hij die God zal hem niet vergeten, niet begeven en niet verlaten. Maar het is goed en wel achter de rug. Jonathan is naar huis. En David wordt weer achterna gezeten. En Saul zet hem nu op de hielen. Hij komt gevaarlijk dichtbij. En dan ineens komt die bode. De Filistijnen zijn in het land gevallen. Weer gemeente, wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Als er één kind van God in de benauwdheid zit en de Heere acht het nodig, dan valt gewoon de vijand het land binnen. Dan wordt het oorlog voor één kind van God die niet gedood mag worden. En die door de koning van het land achterna gezeten wordt, dan laat de Heere gewoon de Filistijn het land binnenvallen. En dan moet koning Saul wel stoppen om David te vervolgen en naar het leven te staan. En dan gemeend, het herhaalt zich iedere keer. Dus daarom hebben we ook hoofdstuk 23 niet helemaal overdacht. We gaan nu naar hoofdstuk 24. Want ook daarna gemeend, als Saul de Filistijnen heeft geslagen, dan hoort hij dat David nu verborgen is in de vestingen van Engedi. Maar blijkt toch gemeend dat die driehoofdige doodsvijand van de kerk niet ophoudt hen aan te vechten. En dat is nog zo. David die moet onafgebroken op zijn hoede zijn. Waar hij zich ook bevindt, de spionnen van Saul, die zijn spoedig op de hoogte waar hij zijn toevlucht heeft gezocht. En Saul, die weet het binnen de kortste tijd en zit hem opnieuw op de hielen. Nu, daar in de vestingen van Engedi, waar David een toevlucht heeft gezocht. Volk des Heren, u moet maar niet vergeten dat de driehoofdige doodsvijand werkelijk niet ophoudt u aan te vechten. En we moeten het u prediken, Satan nuchter en waakt in de gebeden, want Satan, die briesende leeuw, die gaat om zoekende wie hij zou mogen verslinden. En als een engel des lichts tracht hij te verleiden. We zijn alle in gevaar, maar bijzonder Gods kinderen worden naar het leven gestaan. De wereld en ook de zonde van binnen. Wat een gevaarlijke vijand ligt onafgebroken op de loer. En heeft het op uw ondergang gemunt en wil u verleiden en misleiden. Verlokken en verzoeken opdat u maar zou zondigen en vallen. Zo we het hebben gelezen van onze Dordtse vaderen. Hoe ook Gods kinderen in de weg van de heiligmaking kunnen vervallen tot een slordig leven. Waarin ze zo gemakkelijk de zonde kunnen bedrijven. En dan het blijde aangezicht van God zou moeten missen. En de toorn Gods moeten ervaren. En de oefeningen van het geloof moeten missen. Maar als nu de Heere de beproevingsweg gaat heiligen, dan geeft het een heilzame vrucht voor de ziel. En dat zien we vanavond in de geschiedenis van David. Maar gemeente, we zien David in het leven der genade als groeien. Is echt waar. Als we hem straks horen zeggen wat hij van zichzelf zegt en hoe gering hij nog van zichzelf denkt. David is alle eigen bedoelingen kwijtgeraakt door deze weg van vervolging en van beproeving. In de woestijn en in de vestingen van Engedi, kanttekening 2 zegt, anders genoemd Hazezon Tamar. Het is een stad gelegen in de stam van Juda aan de Zoutzee of aan de Dode Zee, naar het zuiden dus, tussen hoge bergen en rotsstenen, in het midden van de welke vele schone en genoeglijke valleien en velden zijn, beplant met velelei schone bomen als palmen en diergelijke, ook groeit daar veel balsem enzovoort. Daar heeft David zijn toevlucht gezocht. Gemeente, wat zien we? Natuurlijk is David qua aantal behoorlijk in de minderheid, maar David zoekt de strijd niet. En dat is een kenmerk van het leven der genade. Heb de waarheid en de vrede lief. Je hebt van die mensen die zoeken nu altijd maar de strijd. En die zouden het liefst altijd er tegen ingaan. En die nemen het liefst altijd de wapenen maar ter hand. En die zijn altijd altijd maar op de been. Het is geen kenmerk van het ware. David zoekt de strijd niet. David zoekt de rust. Mocht dat? In deze omstandigheden zeer zeker wel. We lezen een paar keer dat de Heer hem zei dat hij maar daarheen moest gaan of daarheen moest gaan. Als we naar het leven worden gestaan, dan mogen we wel zeer zeker een schuilplaats zoeken. En nu is hij daar in de rotsen van Engedi. En mag hij het dichten, o Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En in de strijd daar het aal bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. En zo is er nog een volk in het strijdperk van dit leven, in deze ellendige pelgrimage, die mogen God tot hun toevlucht hebben en die hebben bij ogenblikken toch mogen ondervinden, o Heere, mijn rotssteen, mijn sterkte. Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt en in de strijd dat elk bemerkt, u meent te bezwijken, hè, iedere keer maar weer. En dan, als u denkt, nu gaat het niet meer, dan is de Heere daar. En dan versterkt hij u in het strijdperk van dit leven. En zegt hij, ik ben u een schild en uw loon zeer groot. Zal die hoort het. De spionnen die rusten ook niet. Ze krijgen mogelijk loon. En dan komt hij met 3000 uitgelezen soldaten richting David en zijn mannen. Wat ingrijpend gemeente, als ik maar niet moe word van het zondigen. Zal die raak maar niet moe van het zondigen. Zal die raak maar niet moe om dit kind van God naar het leven te staan. Om deze gezalfde des Heren te zoeken om hem te doden. Ingrijpend, gemeente, ik hoop dat we allemaal, u en ik, jong en oud, dat we de zonde moe zouden gaan worden. En dat we bang zouden gaan worden van de zonde, want de zonde is God onterend en zo zielsverwoestend en zo godenbeledigend en zal die beseft het maar niet. Althans, dat lijkt hem. Dat hij niet beseft waar hij mee bezig is. Dat doet hij ten diepste ook niet. En dat is natuurlijk zo ingrijpend. En dan maar doorzondigen en niet beseffen dat de bezoldiging der zonde de dood is. David zal wel wachten uitgezet hebben. Hij was ondertussen ook een ervaren generaal. De wachten uitgezet. En duurt niet zo lang. Of zijn mannen boodschappen hem dat Saul eraan komt met 3000 uitgelezen soldaten. En ze verbergen zich in een van de steenrotsen of ze daar alle 600 zitten. Of ze hebben zich in groepen verdeeld. Het staat er niet. En laat nu Saul toch net hun spelonk binnenkomen. U begrijpt, dat is voor David en zijn mannen wel heel wat geweest. Vanuit het donker van de spelonk zien ze zijn figuur zo in het licht de spelonk binnentreden. U begrijpt, ze houden zich zo stil als maar kan. En Saul die komt daar om zijn voeten te dekken. En Matsuhari zegt erbij om een poosje te slapen. Zijn kleed heeft hij van zich gelegd. Zijn koninklijk kleed ligt daar. En Saul slaapt. Dit is de dag. David, dat de Heere uw vijand in uw hand heeft gegeven. Dat ziet u toch? Dat ervaart u toch ook wel zo? De Heere heeft hem in uw hand gegeven. Sta slechts op. Dood hem. Uw vijand is weg. De weg naar de troon ligt open, David. Wat let u nog? Hij heeft de priesters des Heren gedood. Hij is des doods schuldig. Hoe lang staat hij u al niet naar het leven? Hij is niet waardig om nog één dag te leven, deze uw vijand. De Heere. Is het zo? David zegt zelf later ook: de Heere heeft u in mijn hand gegeven. Dat heeft God ook. De Heere regeert alle dingen, bestuurt alle dingen. Maar nu, David wordt beproefd. De Heere kan hem Saul wel in zijn hand geven. Om David te beproeven. David krijgt niet de opdracht van de Heere om hem te doden. In de weg van de voorzienigheid kunnen wegen soms zo lopen dat het lijkt alsof de Heere ons bepaalde dingen geeft, bepaalde wegen doet inslaan. Wat moeten wij voorzichtig zijn? Want boven de omstandigheden en de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid, die door daden spreekt, zeker waar, maar daarboven staat Gods heilige wet, die David wel wezenlijk in zijn hart ook geschreven heeft gekregen. Gij zult niet doodslaan. En daarvoor staat al eerder: eert uw vader en uw moeder en alle die over u gesteld zijn. Maar David staat op. Zijn mannen houden hun adem in. Ze zien dat hij zijn mes voor de dag haalt. En daar staat hij. Maar het mes gaat niet in het hart van koning Saul. Kinderen, David zet zijn voet op de mantel van koning Saul en neemt zijn slip en snijdt de slip van dat koninklijk kleed af. En terwijl hij dat doet, slaat zijn hart hem. Betekent dat? Jongens, meisjes, wat betekent dat? Ja, zijn hart gaat even sneller kloppen. Zijn hart bonst in zijn keel. Van de spanning van David, deze soldaat. Zijn hart slaat hem. Zijn geweten klaagt hem op datzelfde ogenblik aan. Dat hij iets doet wat niet mag. Want de slip van dat koninklijk kleed afsnijden betekent niks anders dan een grote belediging van koning Saul. Het betekent niets anders dan verachting van de koninklijke waardigheid van zijn Heer. Het is alsof hij tegen zijn schoonvader zeggen wil: u bent die koninklijke mantel niet meer waardig. Als eerder de oude Samuel tegen Saul zegt dat God het koninkrijk van hem heeft genomen en dan bij Saul vertrekt, dan grijpt Saul Samuel aan zijn mantel en dan scheurt, ook niet buiten Gods voorzienigheid, dan scheurt de slip van Samuels mantel. En dan zegt Samuel tegen koning Saul: zo je nu de slip van mijn mantel hebt gescheurd, zo zal God het koninkrijk van uw hand afscheuren. Dat zal David ongetwijfeld geweten hebben. Zijn hart slaat hem. Gemeente, luister eens even. Matthew Henry zegt: het is goed om een hart te hebben dat ontslaat om zonden die klein schijnen. vrezende of hij God mocht vertorend hebben, omdat hij de koning deze smaadheid heeft aangedaan, zeggen de kanttekenaren. Zonder die kleinschijnen kunnen we makkelijk bedrijven, zonder dat ons hart ons nog slaat. We leven helaas in een tijd waarin zonde bijna geen zonde meer is. Gemeente, jong en oud, ik doe het ook. U moet elke morgen bedelen om een teer, een open, een gevoelig geweten. Want we leven in een tijd vol verlokking, vol verleiding, vol verzoeking, vol zonde, vol boosheid, vol ongerechtigheid. En wanneer slaat mijn hart mij nog? Wanneer slaat uw hart u nog? Als het komt dat u bijna nooit zonde doet, is het goed. Maar misschien komt het wel dat uw geweten een eind het zwijgen op is gelegd. Doordat u aan de zonde gewoon bent geraakt. En omdat zonde in uw leven geen zonde meer is. Zou de zonde bij God ook geen zonde meer zijn? Of zou God nog dezelfde zijn? De heilige en de rechtvaardige die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon, een ontoegankelijk licht bewoont, terrein van ogen, dan dat hij het kwade zou zien. De zonde kan hij niet aanschouwen, met de minste zonde geen gemeenschap hebben. O gemeente. Moet de Heere ons niet dagelijks plaatsen voor de spiegel van zijn heilige wet? Vraag om een teer en open en gevoelig geweten. Het is een goed hart, nogmaals, dat ons slaat om zonde die klein schijnen. Gemeente, we moeten met heilige verontwaardiging alle zonden weer staan. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede, zegt de apostel. David gaat terug naar zijn mannen met een schuldig geweten. Dat laat de Heere verre van me zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. Wat een voorrecht toch, dat als hij alleen nog maar die slip van die mantel afsnijdt, dat zijn hart hem al slaat. En zo word ik meestal dan gelukkig voor grotere zonden bewaard. Dat laat de Heere verre van mij zijn. David wil geen eigen rechter zijn. David neemt het heft niet in eigen handen. David aanvaardt de ambten die door God zijn ingesteld. David erkent koning Saul als de gezalfde des Heeren. En David haalt het koningschap niet naar zichzelf toe door eigen machtig op te treden tegen de gezalfde des Heeren. Wat mag David voetstappen drukken? We lezen van de grote Davidszoon die als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. David mag het overgeven. We gaan het zo wel zien wat hij er nog meer van zegt. Maar zijn mannen zijn het daar niet mee eens. David moet alles in het werk stellen. Het staat er zo. David scheidde zijn mannen met woorden. Hij weerhield hen om niet naar koning Saul te gaan, om een zwaard door zijn ribben te steken. David betekent, het gaat als het ware tussen zijn eigen mannen en koning Saul instaan om ze te scheiden. Met woorden, het moet natuurlijk allemaal zachtjes gebeuren, want koning Saul mocht dus wakker worden. Hoe komt David toch zo? Gemeend een tere geweten, wat hem slaat, het is toch vrucht van genade. We zien iets van het oprechte geloof. David hanteert het schild des geloofs. En het zwaard des geestes, het is Gods woord. David, hij mag vasthouden aan de belofte van die God des eeds en des verbonds, die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die beloofd heeft dat hij koning worden zal. En zijn vriend Jonathan heeft het zo heerlijk bevestigd. David, hij mag vasthouden aan zijn zalving. De heilige zalfolie is over zijn hoofd gedroopt. David mag beoefenen, laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. Ten voorrechte midden van alle strijd en aanvechting, toch te leunen en te steunen op het onfeilbare woord van de levende God. Bijzonder wanneer hij het tot onze ziel heeft gesproken en zijn woord aan ons kwijt is. Gemeend, David laat ons vanavond zien hoe wij met mensen moeten omgaan die ons vijandig gezind zijn. Hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet wel degene die u haten, bid voor degene die tegen u opstaan. Dat is de les van Gods woord die David ons voorhoudt vanavond. Dat laten de Heere verre van mij zijn. Geeft de toorn plaats en wreekt uzelf niet beminde. We gaan naar onze tweede gedag. Hoe hij tot Saul spreekt. Saul wordt wakker. Ga de spelonk uit zonder dat hij die grot nog doorzoekt. Of eventueel David en zijn mannen daar zijn. De soldaten die aan de uitgang bij hem wacht hielden, die gaan weer met hem mee. En dan gaat David. Begeeft hij zich nu niet in gevaar? Kan hij niet beter in de spelonk achterblijven? Want hier zal koning Saul niet meer terugkomen. Hier zal hij niet meer zoeken, deze spelonk heeft hij nu gehad. Waarom gaat David? Gemeente, wellicht geeft zijn hart hem dit toch in. Er is toch iets van binnen bij hem dat het zegt dat hij dat moet doen. Hij krijgt daartoe de vrijmoedigheid. Hij gelooft toch wanneer hij zijn schoonvader zal aanspreken, dat zijn schoonvader hem in deze ogenblikken dan toch niet meer naar het leven zal staan. David gaat. Mijn heer koning! Wat zal het doen bij koning Saul? Staat stil, die keert zich om. En terwijl hij zich omkeert en David aanziet, dan ziet hij dat David voor hem buigt. Hem de koninklijke eer bewijst. Oosterse houding. De gestalte die David past. Tegenover zijn Heer. Wat doet David dan vervolgens? Nu gaat hij Saul aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid. om Saul toch ook enigszins wat vriendelijk te stemmen, doet David net alsof koning Saul door zijn mannen alleen maar bewogen wordt om David naar het leven te staan. Waarom hoort gij de woorden der mensen zeggende, zie David zoekt uw kwaad? Ziet het deze dagen, hebben uw ogen het nu gezien, dat de Heere u heden in mijn hand gegeven heeft, in deze spelonk aan mijn zijde, dat ik u doden zou, doch mijn hand verschoonde u, want ik zei, ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Als nu uw mannen u tegen mij ophitsen, als uw mannen nu zeggen dat ik uw kwaad zoek, waarom onderzoekt u dat dan eerst niet of dat wel zo is? Waarom vraagt u dan eerst niet eens uzelf af of het inderdaad zo is? Waarom luistert u naar hen? En waarom gelooft u hun woorden? En waarom denkt u dat ik uw kwaad zoek? Waarom denkt u dat ik u naar het leven sta? Heb ik het daar ooit één keer naar gemaakt? Uw mannen zeggen het. Er zullen er ongetwijfeld geweest zijn die het zo bij koning Saul hielden. En ze moesten hun heer eren. Maar ze hoefden niet te zeggen dat David zijn kwaad zoekt. Dat is altijd heel zwak iets. Als ik de toevlucht neem tot laster, tot hoon en tot de leugen. Dat zijn goddeloze wapens die de hel gebruikt. De Satan is de grote verklager der broederen, die niet zal nalaten om op Gods kinderen, op Gods knechten en, dien het maar mogelijk is, hoon, smaad en laster te leggen. Opdat de godsdienstige wereld, de boze wereld, opdat vele anderen zich zouden verzetten tegen Gods volk. Daar is het de verklager der broederen om te doen. Om ook op die manier Gods volk in een kwaad daglicht te stellen. Gemeend, we moeten er maar niet boven staan. Want van nature kan ik eigenlijk niet anders dan vijandschap voortbrengen, omdat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haat. Vanwege mijn diepe val ben ik een verklaarde en bittere vijand van God en van zijn inzettingen en van zijn wet, van zijn volk, en breid het maar uit. Wat heeft David in deze weg toch een voetstappen mogen drukken? Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer gehaat heeft dan u. Houdt u de rekening mee. Is er nu zijn van Gods lieve gunstgenoten, die bij ogenblikken zo de smaad en de hoon van andere mensen moeten ondervinden. En misschien wel eens een keertje zucht, ach Heer, wat hebt u er toch mee te zeggen? Het is toch laster, het is toch leugentaal. Wat bewegen ze toch? O, indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eerder heeft gehaat dan u. Voetstappen drukken, achteraan komen. Zie, te deze dagen hebben uw ogen gezien. David zegt het dus ook tegen zijn schoonvader. Nu ziet u toch zelf, de Heere heeft u in mijn hand besloten. Ik had u zo van het leven kunnen beroven. Ik had u zo kunnen doden. En dan zegt hij zelfs, zie toch eens, mijn vader. En dan zwaait David met de slip die Saul nog niet eens had gemist wellicht. En zo staat David daar. Met het bewijs in zijn handen dat hij het kwaad van zijn schoonvader niet zoekt. Ze porden me hier in de spelonk aan om u te doden. Maar ik verschoonde u, want ik wil mijn handen niet uitsteken naar de gezalfde des Heren. Weet u wat nog meer staat gemeend? David wil zijn handen niet uitsteken naar de gezalfd. David wil het koningschap zelf niet naar zich toe halen. Dat moet hem gegeven worden. Dat koningschap over het erfdeel des Heren. Weet u, het staat aan het begin van Genesis. Na mijn diepe val, waar ik het paradijs uitgedreven werd, en dat daar een engel kwam te staan met een vlammig lemmer eens zwaards, om te bewaren de weg van de boom des levens, opdat ik mijn handen niet meer zou uitsteken naar de boom des levens. Die weg is afgesneden. Ik heb het werkverbond verbroken. Ik heb mij doodgegeten. Nee, mijn handen nog uitsteken naar de boom des levens, om het leven eigenmachtig naar mij toe te halen. Het zal niet meer kunnen. Ik lig in mijn doodstaat. Onthoudt u het, gemeente? Dat is zo actueel. Leggen hier zulke lessen in. O, het liefst haal ik de zaligheid naar mezelf toe. En honderdduizenden kerkmensen doen het. En ze menen de zaligheid eigenmachtig naar zich toegehaald te hebben. En ze zijn zalig. En ze hebben de zaligheid. En ze roemen in de zaligheid. En ze zingen van de zaligheid. En ze roemen in de zaligmaker. Een Jezus met 5 letters. Nee, zegt David. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Dat mag ik niet. Dat doe ik niet. Ik zal mijn handen niet uitsteken naar de gezalfde des Heren. De Heren zal richten. Tussen mij, tussen u. En de Heren zal mij wreken aan u. Maar mijn hand zal tegen u niet zijn. David is wel eerlijk. Hij is scherp. En grijpend. David is toch zelf ook een zondaar. Maar David heeft hier een zaaksgerechtigheid. David weet dat zijn zaak vast ligt in de handen van de God van de hemel en de aarde. David zegt tegen zijn schoonvader: wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Mijn vader, u bent de gezalfde des Heren. Dat ben ik ook. Maar nu zegt God tegen u en tegen mij: tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn gezalfde geen kwaad. Gemeente, wat ingrijpend, als wij zo worden aangesproken en zelf het liefst met God geen rekening meer houden. Saul houdt met God geen rekening meer. En dat wordt van kwaad tot erger. Gemeente, houdt u nog rekening met God? jonge vrienden, houden jullie rekening met God? Houd je rekening met God. God is rechter, die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. Het was toen ook al een spreekwoord: van de goddelozen komt goddeloosheid voort. De zonde is een halend vlak. Het geweten gaat hoe langer hoe meer zwijgen. En ik denk dat God voor me is. Want alles, dat valt soms zo vlak. Denken Davidse mannen ook. De Heere heeft toch Saul in uw hand gegeven? Hij baant zo de weg om uw vijand te doden. In het vorige hoofdstuk zegt zelfs koning Saul het ook nog van David. Nu heeft de Heere David in mijn hand gegeven. Wat kan het ver komen? Maar David weet, gemeente, David heeft kennis gekregen aan Gods deugden. Vraagt u daar ook om? Of u God mag leren kennen in zijn eigenschappen, in zijn volmaaktheden, in zijn goddelijke deugden. Dat u in uw leven niet alleen maar Gods goedheid te doen krijgt, want dat mag u allemaal in delen. Maar ik hoop dat u in uw leven ook met Gods recht te doen krijgt. En leert buigen, want God is rechter. En zoals Saul voor de rechter zal komen te staan, kom ik er ook voor te staan. Van de goddeloze komt goddeloosheid. Dat ziet David voor zich. Hij ziet het zomaar wat er allemaal gebeurt bij zijn schoonvader. Van de goddelozen komt goddeloosheid. Maar mijn hand zal tegen u niet zijn, vader. Nee, dat kan niet. Naar wie is de koning eigenlijk uitgegaan? En wie jaagt gij eigenlijk na? Ik ben niet meer dan een dode hond. Ik ben een enige vlo. Wat voelt zich David nietig? Wat voelt hij zich gering? Wat mag David bij ogenblikken die plek innemen? Zalig, zalig, niets meer te wezen. Een eigen oog voor God. Zich onvoorwaardelijk op de Heere verlaten. Zich onvoorwaardelijk aan de Heere overgeven. We zien hem groeien in de diepte. Begrijpt u, gemeente? Hij gunt Saul het koninkrijk nog. Hij gunt Saul het heden der genade nog. Hij gunt Saul het leven nog. En van zichzelf zegt hij: ach, ik ben een dode hond. Moet u toch met een dode hond? Ik ben een enige vlo. Nou, wat is nu toch een vlo? Die laat zich al moeilijk vinden. Vind je hem, dan heb je er nog niks aan. O, dat ben ik. Meer ben ik toch niet, mijn vader. Waarom jaagt u me toch zo na? En dan nog weer een keer. Koning Saul, die moet het goed weten. Doch de Heere zal tot rechter zijn. Tussen mij en tussen u. En zien daarin en twisten mijn twist en richten mij van uw hand. Gemeent, ik hoop dat u nooit in zulke omstandigheden komt. Maar wees toch voorzichtig als u aangeklaagd wordt of beschuldigd wordt van anderen. De schrift zegt me dan zo voorzichtig te zijn. Wreekt uzelf niet, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven: Mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Een ander uitnemender achter dan onszelf. Want wie meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. En de Heere is rechter. En hij beslist naar het goddelijke recht, zo het hem behaagt. En wat ben ik dan op een goede plek, om met David maar achteraan te komen, het in de hand des Heren te geven en het ook daar te laten. We gaan ervan zingen. Psalm 37, het vierde vers. Zwijg, goden, wacht op het einde van 's Heren weeg, wanneer gij hier der snode voorspoed ziet. En hebben ze door list hun wens verkregen, ontsteken uw drift, nog baren uw zielsverdriet. Misgun hen dan geen ingebeelde zegen. Laat af van toorn en zoek de wraken niet. Psalm 37, vers 4. Hoe David de gezalfde des Heren spaart, waar hij hem ontmoet en hoe hij tot hem sprak en wat hij zal beloofd. Het zal wat voor David geweest zijn als hij plotseling zijn schoonvader daar ziet wenen en ziet snikken. Een hoofd groter dan David. Grote man in de kracht van zijn leven. Hij staat er als een kind te snikken. De Heere neigt harten. De Heere houdt de harten van Saul en zijn mannen onder bedwang. Van 3000 tegen 600. Het was voor David een moeilijke zaak geworden. Maar David vertrouwt op zijn God. En hij staat daar. Hij heeft eerlijk gesproken. En al is hij nog zo scherp geweest. Het is toch wel opmerkelijk dat Saul niet hem woede uitbarst. In plaats dat hij in tranen uitbarst. Is dat uw stem, mijn zoon David? Ja. Zijn schoonzoon, zijn generaal, waar die zoveel aan te danken had, die zo goed voor hem was, die zoveel voor hem betekend had, die zijn best wel op het oog had, die zijn behoud op het oog had. Bent u het? Ja, ik ben het. Gemeente, wat kan het ver komen? Wat kan het ver komen? Ja, maar u zegt, ja, Saul die was een verworpene, hij was niet uitverkoren. Ach, gemeente. Wat heeft David hier nu op het oog? Als hij nu zoveel liefde zijn schoonvader aanspreekt, dan horen we Saul zeggen, gij zijt rechtvaardiger dan ik. Ja, het klinkt heel wat. Maar gemeente, zo is het natuurlijk niet. Hè? Saul die had moeten zeggen, gij zijt rechtvaardig, David. En ik ben goddeloos. Dat zegt hij niet. Dit zeggen we makkelijk. Ja, je bent beter dan ik, dat geef ik toe. Maar dan vergeten we toch heel wat. We vergeten dan heel veel. Saul die is niet waar die zijn moet. Hij beleidt zijn goddeloosheid niet. Zijn vijandschap niet. Hij beleidt het niet van hart. Hij weent wel. Hij zegt, gij zijt rechtvaardiger dan ik. Oh, hij moet het toestemmen. Wat hij daar allemaal zegt, gemeente, dan kun je weer even begrijpen. Saul was toch wel een man, ja. Hij wist het zo goed. Hij was onder de profeten geweest. Hij zegt het. David, wat heb je toch goed voor kwaad vergolden. Hij kan dat eigenlijk niet begrijpen. Dat er nog mensen zijn die zulk een kwaad aangedaan wordt. En dan zoveel goeds daartegenover zetten. Dat kent koning Saul zelf niet. Dat kent hij niet. En dan, ik vind het opmerkelijk eigenlijk, dan zegt hij, de Heere vergelde het u. Nou, dat zal de Heere ook wel doen. Dat zal de Heere ook wel doen. En dan gaat hij eerlijk zeggen dat hij weet dat David koning worden zal. En dan is hij even teer. Dan zegt hij, ach David, zou je me nu wel eens zweren? Als ik er nu straks niet meer ben. Zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien, wil je dat niet doen? En mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis? Waar gaat het Saul nu om? Hij is wel even teer, gemeente, maar duurt zo kort. En het gaat nog om zijn eigen naam. Wat ben ik toch diep gevallen. Wat ben ik toch een grote zelfbedoeler. Het is in woorden toch niet te zeggen. Dan vraagt hij nog, zul je mijn naam niet uitroeien? O, dat hij voor zijn nageslacht vraagt, dat is natuurlijk goed. En David, o, hij had hier met recht kunnen zeggen, mijn vader, dan moet u mij eerst zweren dat u mij niet doden zult. En dan zal ik, dat doet David niet. Alsof hij tot in diepst van zijn ziel wel gevoelt. Hij kan Saul niet veranderen. En hij weet het. Saul die keert straks om en die is nog niet thuis. Of het hart ontvlamt. Weer van vijandschap. Maar David, hij zweert. Kanttekening 32. Want hij durfde Saul nog niet vertrouwen, terwijl hij zijn ongestadigheid genoegzaam bevonden had in de verzoening die hij voor deze met hem gemaakt had. Het is ook gebleken dat Saul hierna tot zijn vorige vervolging wedergekeerd is. David wil hem nu laten gaan. En hij zweert. Waarom zweert David? Voor Saul? Nee hoor. Om het verbond met Jonathan. Zijn zielenvriend. Een gekende des Heren. Hij heeft al 3 keer... een verbond met Jonathan gemaakt, althans 1 keer, 2 keer vernieuwd. En omwille van het verbond met Jonathan, kan hij hier ook Saul zweren dat hij dat niet zal doen. Het huis van Saul niet ombrengen. Hij zweert het. Belooft het met eed zweren. Dat zal ik niet doen, vader. Dat zal ik niet doen. Saul gaat naar zijn huis. David gaat weer verder. David mag volgen. David mag achteraan komen. Een iegelijk die zichzelf vernederen zal, die zal verhoogd worden. Maar die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Op Gods tijd. In Gods weg zal God zelf hem de kroon op het hoofd zetten om koning te worden over het erfdeel des Heren. Verbijt zijn tijd en dat mag David doen. Wat een voorrecht, achteraan komen. David zoekt de dood van koning Saul niet. Hij was een doodschuldige, maar David was geen rechter. Hij zoekt zijn dood niet. De zoon van David, gemeente, zoekt onze dood nog niet. Want de zoon des mens is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om die te behouden. Zo waarachtig als ik leef. God zweert, gemeente. God heeft gezworen dat hij uw dood niet op het oog heeft. Hij heeft uw bekering op het oog. Zo waarachtig als ik leef. Spreek de Heere, Heere, ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert, jong en oud. Nog een keer komt de Heere nederbuigend laag bij u in de bank. Bekeert u en leeft. Want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Daarin heb ik geen lust. Zijn er nog zielen die het leven in eigen hand niet meer vinden, niet meer houden? Weet u wat de les is? David moet erachter komen, maar na de dood is leven mij bereid. Even niet letterlijk bedoel ik dit, maar met de belofte komt David als in de dood terecht. Hij is er nog niet. Wat is nu de les eigenlijk hier gemeend? Dat het ware leven alleen maar verkregen wordt in een weg van sterven. Want die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, zegt die volkomen zaligmaker, de zonen Davids, de middelaar, die zegt het. Die zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf behouden. En wat zegt de zaligmaker daar nu achteraan? Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Wat de les is, uit handen geven. David wil het koningschap alleen maar in een eerlijke weg krijgen. Welnu, genade is alleen maar te verkrijgen in een eerlijke weg, op gronden van rechte gerechtigheid, op grond van het bitter lijden en sterven, de dood en de bloedstorting van de zoon van David. Hij was het die zich onvoorwaardelijk overgaf tot in de dood des kruises, opdat doodschuldige zondaren het koningschap weer verkrijgen zouden, om straks, o, gekroond te mogen worden, om dan eeuwig God te dienen in zijn tempel, dag en nacht in het Kanaan der rust. Amen. Psalm 118 en daarvan het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhanden door haar daan de wereld beef. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, het 8e vers. ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.